Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag ga ik om 16:30 opnieuw voor. En volgende week zondag 26 juni zijn er diensten om 10:00 en 16:00. 'S Morgens gaat kandidaat Van Klinken voor. En 's middags om 16:00 dominee W.J. van der Brink. Let dus op dat afwijkende tijdstip. Er zijn een aantal mededelingen. Op de ledenvergadering van donderdag jongsleden is broeder J.G. de Kool verkozen in de vacature van kerkvoogd Visser. Hij heeft zijn verkiezing aanvaard. Wettige bezwaren tegen leer of leven kunt u tot uiterlijk komende vrijdag schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend indienen bij de scriba Oudeling Roosendaal. Van dinsdag 12 juli tot en met donderdag 14 juli vindt de kinderevangelisatie plaats in de wijk Kralingse Veer. Kinderen uit onze eigen gemeente, en dan denken we aan kinderen uit de groepen 1 tot en met 4, zijn ook welkom als zij een niet-kerkelijk vriendje of vriendinnetje meenemen. Graag dan van tevoren opgeven bij juf Marijke Boom. We herinneren u aan het uitje naar de Binnenmaas op komende zaterdag 25 juni. En zie daarvoor ook de informatiebrief die in de hal gelegen heeft en er nog wel beschikbaar is voor wie hem nog niet heeft. We hopen u allen daar te ontmoeten. En voor de genoemde data geldt Deo Valente. De dienst erop veranderen. Er zijn 3 collecten. De eerste is voor het fonds noodlijdende gemeenten en personen. De tweede is voor de kerk en de derde is voor het onderhoud. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gezingen uit Psalm 72 en daarvan het 7e vers. De dienst zal vanmorgen staan in het teken van de vervolgde en de leidende kerk. Wij zingen daarom Psalm 72 vers 7. Als hen geweld en list bestrijden, al gaat het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Psalm 72 vers 7. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting daarvan die Jezus ons gegeven heeft. Aansluitend zingen wij Psalm 65, het tweede vers. Dat is ook de kinderpsalm in deze dienst. Psalm 65, vers 2. Een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Psalm 65, vers 2, dat zingen wij na de lezing van de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren in uw naasten huis, gij zult niet begeren in uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd Jezus verzoekende en zeggende: Meester, welke is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult lief hebben, de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Voor sommige personen in het bijzonder willen wij vanmorgen voorbeden doen. We willen bidden voor Sietske Trouwborst. Zij moest afgelopen week vanwege een nierbekkenontsteking in het ziekenhuis worden opgenomen. Gelukkig mag ze intussen weer thuis zijn. We willen bidden voor mevrouw Barbara de Wild. Fijn dat ze aanwezig is, ook in deze dienst weer na langere tijd. We bidden voor mevrouw Annemieke van Dam, die ook al lange tijd onze diensten niet kan bezoeken. En we willen ook bidden voor een collega van Jan van Duin. Misschien hebben we de berichten gezien. Dat gezin uit Stolwijk familie van Haafden. Een collega van Jan is dat, directe collega. Ze hebben een ernstig ongeluk gehad. Een kindje van 4 is overleden en de vader en het dochtertje liggen in het ziekenhuis. Dus dat is iets wat ook Jan en dat gezin uiteraard zeer diep raakt. We willen voor hen bidden. We willen bidden voor Gerben de Kool, die zijn verkiezing heeft mogen aannemen als kerkvoogd. Ook willen we bidden voor familie Visser. Jan-Jaap heeft het werk jaren mogen doen als kerkvoogd. Vandaag is de laatste zondag dat ze hier in de dienst zijn. Dus we willen hen ook opdragen. Laten wij samen bidden. Trouwe God, wij komen tot u aan het begin van de nieuwe week. Op deze zondag waarmee de week beginnen mag. Een dag van rust. Een dag van toewijding aan u. Een dag van luisteren naar uw stem. Een dag waarop wij woorden van genade mogen horen. En Heere, dan hebben wij uw heilige wet gehoord. En als wij de week die voorbij ging plaatsen in het licht van die geboden, dan kunnen wij niet anders dan erkennen dat uw wet goed is en rechtvaardig en heilig, maar dat wij uw wet telkens weer overtreden. En Heere, dan komen wij op deze morgen aan het begin van deze dag en deze dienst en deze week niet tot u met onze goede werken en met onze prestaties en met onze inspanningen. Maar Heere, dan moet bij ons de erkenningen zijn dat wij uw wet overtreden en dat wij niet kunnen ingaan op grond van wat wij doen. Heere, laat in onze harten dat beseffen zijn, opdat wij volkomen zullen hopen op de genade van onze Heer Jezus Christus. En dat ook in deze dienst dat heilige evangelie centraal mag staan. Dat niet past in de schema's en gedachten van deze wereld, maar dat een woord is dat mensen verandert en vernieuwt en staande houdt in alles wat hen overkomen kan. Heer, we bidden dat wij in die verwachting en dat verlangen hier samen mogen zijn. We danken u dat u ons hier bijeenbrengt en dat we in vrijheid en vrede mogen samenkomen waar andere christenen op deze wereld vervolging en verdrukking hebben te lijden. En we zullen daar in de predikingen vanuit uw woord ook naar luisteren en bij stilstaan. Heere, geef dat wij dit grote voorrecht zullen waarderen. Dat wij onze harten niet afsluiten voor het woord dat klinken zal, maar dat het in mag komen, in mag dalen in onze levens. En dat het een zaad mag zijn in een akker gestrooid die voorbereid is en toebereid, zodat de vruchten mogen zijn. Heer, we bidden ook voor elkaar. U weet hoe wij zijn en wat we meedragen in het leven, bekend of onbekend bij anderen. We bidden, Heer, voor die familie van Haafden, Leo en Anita van Haafden uit Stolwijk, de collega van Jan van Duin. Als zij zo'n ernstig ongeluk hebben gehad, als het jongetje Lennart overleden is, het meisje zo zwaar gewond en de vader ook. Heere, wat een leed en wat een onbegrijpelijke gebeurtenissen, waar de waarom vragen naar boven kunnen komen. Heere, wilt u ze nabij zijn, geef dat zij het oog zullen richten op u, de levende God. Er is bij u geen doorgronding van uw verstand. U bent te groot, te machtig, ook te wijs, dan dat wij u zouden kunnen begrijpen. Maar wat kan dat moeilijk zijn, als er dingen als deze gebeuren. Heer, we bidden ook voor Jan, als het zijn collega is met wie hij zo nauw optrekt. Geef dat hij ook op een of andere wijze iets mag betekenen, al is het maar in het gebed voor hen. En misschien ook met de daad, Heere, wat een roepstem. Geef dat ook daar op het werk dit mensen mag raken. En dat zij troost vinden in het heilige evangelie. Heere, we bidden ook voor Annemiek van Dam, die al heel lang niet in de diensten kan komen. Wees aan nabij, wees met Conno, wees met hun kinderen. We bevelen ze aan uw genade aan. Heer, hoe de weg ook gaat, als u bij ons bent, geef dat we daar vreugde en dankbaarheid in mogen ervaren. We danken u met mevrouw Barbara de Wild, die weer in de dienst mag zijn. Geef dat zij gesterkt en gevoed mag worden door het woord. Dat zij rusten mag op wat u belooft en ook tot haar zegt. Ook bidden we voor Sietske. Die moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig mocht ze weer terugkeren naar huis. Wilt u volledig herstel geven? Wees met haar en met Mark. Gedenk ze samen, heren, in uw goedheid, in uw onverdiende genade. We bidden voor Gerben de Kool, die zijn verkiezing mocht aanvaarden als kerkvoogd. We danken u ervoor, heren. En we bidden u dat ook de verdere stappen die ondernomen worden, mogen worden gezet. Dat hij als kerkvoogd de taak op zich mag nemen en zo een bijdrage mag geven aan dit deel van uw koninkrijk. We bidden ook voor Jaap en Christine Visser en hun kinderen als zij onze gemeente gaan verlaten. We danken u, heren, voor wat zij ook hebben mogen doen in het midden van de gemeente. Geef daar uw zegen aan. Gedenk ze ook op hun verdere levensweg. Zegen hen en stel ze ook tot een zegen. Zodat zij, waar ze ook zijn, met uw gunst en genade mogen leven. Heer, we bidden voor de scholen. We bidden voor allen die de onderwijs geven. We willen ook bidden voor de kinderen die op het speciaal onderwijs zitten. Soms is dat een christelijke school, maar niet altijd. Heer, wees bij hen en geef dat zij daar veel dingen mogen leren, maar dat ze ook mogen weten dat u daar bij hen bent en hen zegenen wilt. We bidden voor het evangelisatiewerk hier in de wijk en andere wijken rondom ons. We bidden voor de kinderevangelisatie die we straks in de zomer willen gaan doen. Heere, geef dat het zaad van het evangelie in jonge harten gestrooid mag worden. En dat met de regen van uw Heilige Geest de vrucht mag komen. Zegen alle die daarbij betrokken zijn, dat u daarin helpen. En dat we dat mogen doen in afhankelijkheid van u, de levende God. Wij zien op tot u, Heer, en we bidden om de werking van uw geest en om de opening van uw woord. Geef ons gezamenlijk een goede dienst waarin we mogen merken dat we aan u en aan elkaar en aan de wereldkerk verbonden zijn. Hoor ons zo, om Jezus wil. Amen. Wij openen het woord van God en wij lezen uit Matteüs hoofdstuk 5. Matteüs 5 en we lezen vers 1 tot en met 12. Matteüs 5, het begin van de bergrede met de woorden van de zaligsprekingen. Matteüs 5 vers 1 tot en met 12 is de schriftlezing en daar luidt het woord van God als volgt. En Jezus, de scharen ziende, is geklommen op een berg en als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem en zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende, zalig zijn de armen van geest, want van hun is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om de gerechtigheid wil, want van hun is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Tot zover de lezing van de schrift. De tekst voor de prediking is vers 10, 11 en 12. Matteüs 5, vers 10 tot en met 12. Zalig zijn die vervolgd worden om de gerechtigheid wil, want van hun is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Wij schrijven boven de preek wat wij kunnen leren van de vervolgde kerk. Een kleine maand geleden, 22 mei, was het officieel de zondag van de vervolgde kerk. We hadden toen hier de doopdienst, dus we hebben dat thema moeten verplaatsen. En vanmorgen willen we daarbij stilstaan en erover nadenken. De vervolgde kerk. Wat kunnen wij leren van de vervolgde kerk? Drie gedachten, drie zaken die wij leren. Ten eerste, weerstand is niet uitzonderlijk. Weerstand, ik heb maar voor het woord weerstand gekozen. Vervolging, verdrukking, lijden. Het zou ook hebben gekund, maar weerstand, dat is het meest algemene begrip. Weerstand is niet uitzonderlijk. Dat leren wij van de vervolgde kerk. Weerstand is niet uitzonderlijk. Ten tweede, weerstand leidt tot vreugde. Weerstand leidt tot vreugde. En ten derde, weerstand leert waarderen. Leert waarderen. Weerstand is niet uitzonderlijk. De Heer Jezus zegt het. Vroeger is het zo geweest, al bij de profeten. Het is nog steeds zo. En we zijn nu in het jaar 2016 en dan geldt het nog steeds, vervolging. Het is niet zo uitzonderlijk als wij soms denken. Het is goed om dat van de vervolgde kerk te leren. Ten tweede, weerstand leidt tot vreugde. Vers 12, Jezus geeft ons daar een opdracht, een bevel. Verblijd en verheugt u. Niet wees te neergeslagen en verdrietig, maar wees blij. Dus dat leidt tot vreugde. En ten derde, weerstand leert waarderen. We gaan zien wat het evangelie waard is, als we zien wat er tegen opkomt. Weerstand leert waarderen. Wij zingen uit Psalm 3 als inleiding op de verkondiging. Daarvan het eerste en het tweede vers. Hoe vreselijk groeit, o God, het samengezworen rot van degenen die mij drukken. Zij maken niet alleen de opstand algemeen om mij mijn kroon te ontrukken, maar velen doen van mij, hoe bitter ik ook blij, nog deze smaaltaal horen. God zal hem nu niet meer verlossen, als wel eer, hem is geen heil beschoren. Vers 1 en vers 2 uit Psalm 3. Gemeente, we hebben allemaal wel indringende verhalen gehoord over de vervolgde kerk. We kennen allemaal wel de geschiedenissen van marteling, lijden, verdrukking, tegenstand, weerstand. En eigenlijk altijd komt de gedachte bij ons naar boven, hoe houden die mensen dat vol? Zou ik dat volhouden? Zou ik dat aankunnen? Stel je voor dat onze situatie zo was, zoals bij de christenen in Noord-Korea of in Somalië of zomaar veel van die landen in. Zouden we nog naar de kerk komen? Zouden we nog durven bidden? Zouden we nog christen durven zijn? Zouden we nog durven belijden? Die vraag kan naar ons toe komen. Is mijn geloof wel zo krachtig? Is het wel zo sterk dat ik dan ook zal volhouden en dat ik niet zal bezwijken? Hoe zou ik reageren als ik gemarteld zou worden? Hoe zou ik omgaan met weerstand, lijden, bespotting? Zou ik bereid zijn om voor mijn geloof te sterven? Stel dat ik daar woonde en jarenlang eenzaam zou moeten worden opgesloten. Smaad en lasten zou moeten ondergaan. Zou mijn geloof in zulke extreme omstandigheden nog wel stand houden? Stel je voor. Hè, de een die denkt daar verder over door en die kan zich dat levendig voorstellen. Onze gedachten kunnen daar ver in gaan. We gaan er als het ware bijna over fantaseren. Stel je voor, hè, dat ze een pistool, een geweer op je hoofd zetten en zeggen, geloof jij in de Heer Jezus? Zo niet, dan schieten we je door je hoofd. Ja, je zou er bang van worden, toch? Zouden we dat volhouden? Nou, gemeente, dat is een vraag waar ik straks aan het einde van de preek nog wel op terugkom. In ieder geval denk ik dat wij van de leidende kerk, van de vervolgde kerk, een aantal dingen kunnen leren. Praktische dingen. Ik geloof niet dat wij alleen over de vervolgde kerk moeten nadenken als een groep mensen die totaal anders zijn dan wij. En als we eraan denken, dan worden we er alleen maar onzeker van. Nee, ik denk dat wij door te luisteren naar de Bijbel, door te kijken naar wat er gebeurt in deze wereld, daar zelf ook dingen van kunnen leren. Drie dingen. Het eerste is dit. Weerstand is niet uitzonderlijk. Weerstand, verzet is niet bijzonder, is niet uitzonderlijk. De Heer Jezus die heeft hier in de bergrede eerst vanaf vers 3 de regels, de normen van het Koninkrijk van God uitgelegd. Elk koninkrijk heeft zo zijn wetten en regels. Nou, het koninkrijk der hemelen, zo begint hij in vers 3 en zo eindigt hij in vers 10. Het koninkrijk der hemelen, die heeft zo zijn eigen regels. Arm van geest zijn, treuren, zachtmoedig, barmhartigheid, rein van hart, vreedzaam. Ja, er zijn hele andere regels dan die gelden hier in de wereld. In de koninkrijken van de wereld gaat het om geld, macht, genot. De drie regels waar het hier om draait. Maar Jezus zegt gerechtigheid. Zo vat hij dat in vers 10 samen. Om der gerechtigheid wil. Omwille van gerechtigheid. Kinderen, gerechtigheid betekent eerlijk zijn. Eerlijk, recht, goed. En dat betekent goed zijn naar mensen. De verhouding met mensen is goed en de verhouding naar God is goed. Dan is het rechtvaardig, dan is het gerechtigheid. Dus dat je in de juiste verhouding staat tot God en tot de mensen. En in dat rijtje van die kenmerken, zalig zijn die, zalig zijn die, zalig zijn die, staat dan ook in vers 10, zalig zijn die vervolgd worden. Dat hoort erbij. Dat is even belangrijk kenmerk als al die andere kenmerken. Wel gemeente, dan is het vervolgens zo dat er een botsing ontstaat. Door eenvoudig weg rechtvaardig te zijn, krijg je onrechtvaardige mensen tegen je. Kijk eens naar Nabot in de Bijbel. Die was rechtvaardig. In de zin dat hij zei, dit zijn de regels van God, daar houd ik mij aan. Ik zal de akker, koning, niet verkopen. Hij was rechtvaardig. En wat gebeurt er? Hij wordt gedood. Waarom? Omdat hij slecht was? Omdat het een moordenaar was? Nee, omdat hij rechtvaardig was. Omdat hij zich hield aan de regels van het koninkrijk. Dat roept verzet en weerstand op. Dat is niet raar, dat is niet extreem, dat is niet zeldzaam. Maar eigenlijk gebeurt dat overal en altijd waar iemand de regels van het koninkrijk der hemelen probeert na te leven. Dus Jezus zegt ook, ja, zo hebben ze het met de profeten voor u ook al gedaan. Dat begint niet nu pas, zegt Jezus. Zo is het altijd geweest. Zo zal het altijd blijven. Dus zo raar en zo uitzonderlijk is dat niet. Zo hebben ze Jezus zelf ook behandeld. Rechtvaardig. Waarom werden de mensen boos op de Heer Jezus? Omdat hij geen zonde deed en zij wel. Omdat hij rechtvaardig was en zij onrechtvaardig. Omdat hij leefde zelf ook volgens de regels van het koninkrijk. Nou gemeente, als we dan naar de vervolgde kerk kijken, dan zien we dat heel duidelijk. Waarom is die vervolging zo verschrikkelijk heftig en extreem? Dat is niet redelijk meer. Nee, het is ook niet redelijk. Het is niet omdat de mensen een hekel aan die mensen hebben, aan de gelovigen, maar ze hebben een hekel aan hun geloof. Eigenlijk is die weerstand niet gericht tegen die mensen daar in Noord-Korea of Somalië of waar dan ook, maar tegen Christus. En juist als we die verhalen tot ons laten komen, dan zien we, ja, dat is blijkbaar wat er gebeurt in deze wereld. Dit kun je niet meer logisch verklaren. Je kunt de sociologen vragen en de psychologen hoe dat toch kan, die vervolging van de christenen. Uiteindelijk kunnen ze geen antwoord geven. Het is onredelijk. Het is niet te verklaren uit alleen maar menselijk gedrag. Nou, dat helpt ons, gemeente, om te begrijpen waarom er lasteren en leugen, zoals Jezus dat zegt, plaatsvindt. Liegende, alle kwaad tegen u spreken. En dan zegt hij erbij, om mijnentwil, vanwege mij. Ja, zegt iemand, dat is Somalië, dat is China misschien, dat is Korea, dat is Rusland vroeger, het communisme, dat zijn allemaal van die andere wereldbeschouwingen. Ja, maar het kan ook vanuit de godsdienst komen. Jezus zegt, zo hebben ze de profeten vervolgd. Dus er kan weerstand zijn tegen het evangelie die van buiten afkomt, vanuit de wereld, vanuit het ongeloof. En er komt ook weerstand vanuit de godsdienst. De eerste vervolgingen van de christenen gebeurden door de Joodse godsdienst. Ze werden gegezeld, ze werden gemarteld. Handelingen 5:41 zegt dat ze er blij om waren om vanwege de naam van Christus smaadheid te dragen. Maar dat kwam niet van de Romeinen, dat kwam vanuit de godsdienst. Dus gemeente, we trekken de lijn maar door naar onszelf. Als ik tot geloof kom, als jij tot geloof komt, wat moet je dan verwachten? Dat de mensen blij zijn en dankbaar? Nou, reken maar op weerstand. Reken maar op kritiek. Ja, zeggen mensen dan misschien wel tegen jou, ik kan er niet jaloers op zijn. Dat is het grootste compliment dat een christen krijgen kan. Niet jaloers, nee, nee. De godsdienst zonder Christus is niet jaloers op wat van Christus is, integendeel. Als iemand het verdacht houdt, als iemand je bekritiseert, als iemand je wantrouwt, als iemand jou afbrandt vanwege je geloof in de Heer Jezus Christus, moet je dan gaan twijfelen? Moet je dan onzeker worden? Moet je in je schulp kruipen? Het hoort erbij. Dat is niet zo uitzonderlijk. Dat is niet zo zeldzaam. Dat is niet zo bijzonder. Nee, zegt de Heer Jezus. Zo is het altijd geweest. Zo zal het altijd blijven. Smaden, liegende, alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. En vaak, gemeente, het is waar, ook binnen de godsdienst is die kritiek onredelijk en oneerlijk. Soms denken wij, ja, maar mensen binnen de kerk, die zouden dit toch moeten begrijpen. Als ik terugdenk voor mijzelf, de achterliggende jaren, ontmoetingen en gesprekken die ik heb gehad. Er zijn van die momenten dat ik dat me realiseerde. Waar komt soms die kritiek vandaan? Die heftigheid. Ja, mensen willen het evangelie niet. Het is geen kwestie dat ze het niet begrijpen en dat we het nog eens een keer wat beter uit moeten leggen. En, ja, en dan, ja, dan moeten ze dat natuurlijk toch wel inzien dat de Bijbel dit zegt. Ja, maar mensen willen het niet. Ook kerkmensen willen het niet. En dan worden ze onredelijk en dan worden ze heftig en dan worden ze kritisch. Dan komt er laster en smaad en leugen. Mensen willen ze een keer te oordelen. Ook binnen de kerk. Ja, zegt iemand, en toch dominee, u zegt dat zo, dat het niet uitzonderlijk is, dat het erbij hoort, maar ik word er wel heel onzeker van. Ik raak er door van slag als mensen mij zo vragen stellen en betwijfelen of het in mijn leven waar is. En zeker als die kritiek komt van mensen die ik hoog heb staan, familieleden of misschien ambtsdragers of anderszins, hoe dan ook. Ik word er zo onzeker van. Wat moet ik daarmee? Wel, laten we eens kijken naar wat Jezus zegt. Vers 3 tot en met 11. Elk vers begint met het woordje zalig. Wat betekent zalig? Wat betekent dat woordje zalig? Het wordt ook vaak vertaald met gezegend. En die beide woorden zalig of gezegend, dat drukt iets van goedkeuring uit. Soms wordt het woord gezegend gebruikt dat wij mensen zeggen dat God gezegend is. En soms gebruikt God het voor ons mensen en zegt hij dat wij gezegend zijn. En in beide gevallen is het iets van goedkeuring. Dus als God hier zegt dat mensen die, vers 3, arm van geest zijn, dat ze zalig zijn, dan zegt God, ik keur het goed. Ik geef mijn goedkeuring eraan. Ook aan mensen die treuren, ook aan mensen die zachtmoedig zijn, ook aan mensen die hongeren. En ook aan mensen die vervolgd worden, vers 10. Dus dat is de goedkeuring. Als u, als jij smaadheid ondervindt, weerstand ondervindt, en je wordt daar onzeker van en je denkt, ik heb helemaal niet de goedkeuring van mensen, denk dan aan dit woord. Je hebt de goedkeuring van God. Zalig, goedgekeurd, zegt God. En de goedkeuring van God is veel belangrijker dan de goedkeuring van mensen. Wie gelooft, ondanks de weerstand en ondanks de kritiek, die heeft de goedkeuring van God. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn kostbaar, zijn dierbaar, zijn belangrijk in Gods oog. Dus onze eerste gedachte, gemeente, die weerstand is niet zo uitzonderlijk. Dat geldt voor de vervolgde kerk en dat geldt ook voor ons. Verwondert u niet, zegt de Heer Jezus, als de wereld u haat, maar weet dat zij mij eerder dan u gehaat hebben. Hij zegt dat in Johannes 15, vers 18. En in Johannes 3 opnieuw. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten. Het hoort erbij. Wij moeten er niet te zeer door van slag zijn, gemeente, als ons dat overkomt. Wij moeten daar niet zozeer van onzeker worden. Het is een van de kenmerken van al die anderen. Hij hoort er wezenlijk bij. In de opsomming van vers 3 tot en met 10. We gaan naar onze tweede gedachte. Weerstand leidt tot vreugde. Dan zegt de Heer Jezus in vers 12, verblijd en verheugt u. Ja, ook weer zoiets, hè. Hoe kan dat nou? Hoe kun je nu blij zijn en verheugd zijn als je zo wordt uitgelachen en bespot en als je gemarteld wordt en als je lijden hebt? Als mensen willens en wetens over je liegen. En toch, het staat erbij, omdat er loon is. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemel. Er is een beloning in de hemel. En loon betekent hier natuurlijk niet een salaris, een werkloon. Dat wij hard moeten werken en dan ja, de hemel verdienen. Nee, maar het is Het is een beloning die je krijgt. Kinderen, misschien ben je wel eens op vakantie ergens in de bergen geweest. En je gaat de berg beklimmen. Nou, dat kost inspanning, hè. Je moet omhoog. En je zwoegt en je zweet. Maar straks, als je bovenaan op de top bent. Wat een uitzicht. Fantastisch, prachtig. Daar doen we het voor, zeg je dan. Ja, daar doe je het voor. Dus die inspanning, die wordt beloond. Die wordt beloond. Zo is het hier ook. Jezus zegt, die vervolging, die verdrukking die wij lijden moeten, die wordt beloond. Dat is de inspanning op weg naar het hoogtepunt. Straks in de hemel volgt loon. En dan geldt het ook, hoe steiler die berg is, hoe meer je ervan geniet. Hoe moeilijker de klim naar boven is, hoe dieper de voldoening dat je het gehaald hebt. Nou, dat staat hier ook. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Lijden is dus, zegt de Heer Jezus, een investering. Een investering. Wat je nu als het ware betalen moet, krijg je straks dubbel en dwars terug. En daarom zegt de Heer Jezus, moet je blij zijn en verheugen. Het is niet zinloos, het is niet voor niets. Maar al die kritiek en al die weerstand die wij kunnen ondergaan, dat zal zich uitbetalen in loon, in een beloning. Dus dan zijn er nu misschien mensen die, ondanks wat zij ervaren, zich vastgrijpen aan Gods belofte. En God zal het belonen. En dan zijn er nu misschien jongeren die zeggen, ik doe niet mee aan alle dingen van mijn leeftijdsgenoten. Ik wil mij houden aan de regels van het koninkrijk. En dan lig je buiten de groep misschien. Dan word je uitgelachen. En dan vinden ze je vroom. Dat doet pijn. Dat is moeilijk. Ja, meneer Jezus ziet het wel. En hij zegt, verblijd je, verheug je. Want het levert loon op. Het zal een beloning geven. En die beloning, gemeente, die zal nog groter zijn. Die zal rijker zijn dan wij hier ooit kunnen denken. Zo groot, zo diep. Wat de Heer Jezus belooft en wat hij weggelegd heeft voor degenen die hem vrezen. Ja, zegt iemand, en toch, ik kan niet blij zijn. Ik kan niet blij zijn. Want als ik kritiek krijg, als ik vragen krijg, als mensen mij wantrouwen wanneer ik probeer mijn geloof in Christus te belijden of uit te spreken. Die kritiek, die komt van familieleden. Die komt van mensen om mij heen. Dat komt van mensen die voor mij belangrijk en dierbaar zijn. Het doet zo'n pijn. Ik word er zo verdrietig van. Ik kan dat niet aanvaarden. Ik kan niet blij zijn. Wat hier staat, verblijdt en verheugt u. Ja, kijk, als het nou ver weg was van mensen die niet belangrijk zijn. Maar het zijn juist de mensen die dicht bij mij staan. Ik ben er zo vaak te neergeslagen van. Ja, gemeente, dat is een moeilijk punt. Dat is niet eenvoudig. En toch, we lezen de woorden van Jezus. En vers 12 is de eerste opdracht hier in de bergrede. Verblijd en verheugt u. Het is een bevel. Een bevel, blijkbaar hebben wij dat nodig, inderdaad. Jezus spoort ons aan. Hij zegt, pas op, zak niet weg in je eigen treurigheid en verdriet. Maar verblijd en verheugt u. We hebben dat nodig. En tegelijkertijd, gemeente, hij maakt het duidelijk. Het is een bevel wat we niet naast ons neer mogen leggen. Ook niet als de kritiek van familie komt. Mensen dicht bij ons. Vrienden. Van wie de kritiek ook komt, Jezus zegt verblijd en verheugt u. Hoe kan dat? Hoe kun je nu blij zijn en je verheugen als je uitgelachen wordt en gewantrouwd wordt en er verdeeldheid ontstaat vanwege het geloof. Heer Jezus zegt erbij, want uw loon is groot in de hemelen. Heer Jezus zegt, ja, je hebt nu verdriet. Maar straks in de hemel heb je geen verdriet meer. Straks in de hemel is er alleen maar blijdschap. Eeuwige blijdschap, eindeloze blijdschap. diepe vreugde. Zonder die tranen en dat lijden dat wij nu moeten ondergaan. Dus de Heer Jezus zegt eigenlijk, ja, dat verdriet dat zal er zijn. Je kunt daar niet onbewogen onder blijven. Maar er mag geen verdriet alleen zijn. Verdriet en blijdschap, allebei. Verdriet, omdat je die mensen om je heen ook de zaligheid gunt. En het zicht op de Heer Jezus. Omdat het je pijn doet. Als ze je kwetsen en als ze je raken. Maar tegelijkertijd blijdschap. Want er is loon in de hemel. Straks is dat verdriet voorbij. Straks komt de heerlijkheid. En dan is de beloning. Straks. Des te groter als er nu meer weerstand is. Hoe meer lijden, hoe meer beloning. En hoe meer beloning, hoe meer vreugde. Dus hoe meer lijden, hoe meer vreugde. Dat zegt de Heer Jezus. Daarmee spoort hij ons aan. En laten we dat, gemeente, laten wij dat leren van de leidende kerk. Want ik denk dat bij de leidende kerk de weerstand ook vaak komt van familieleden. En vrienden. En mensen om hen heen. Dat zijn niet alleen de onbekende soldaten of de politiemannen die dat doen. Maar dat kunnen kinderen zijn of ouders of een man of een vrouw. Ook bij de vervolgde kerk. En toch tegen hen en tegen ons, zegt de Heer Jezus, verblijd en verheugt u. Dus dit leren wij gemeente ook van de leidende kerk. Ten tweede, dat de weerstand tot vreugde leidt. Dus laat ons voornemen de eerstvolgende keer en de keren daarna, dat je dat weer voelt, hè, die weerstand of die schampere opmerking of die kritiek of die twijfel en dat wantrouwen. Als je dat verdriet van binnen weer voelt, denk dan aan de woorden van de Heer Jezus. Verblijd en verheugt u. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Straks zal dit verdriet worden omgezet in dubbele vreugde. Mag er geen verdriet zijn? Ja, wel degelijk. Maar geen verdriet alleen. Ook de vreugde. En dat verdriet en die tranen die wij nu kunnen hebben, is een investering in de toekomst. En het zal leiden tot diepere en eeuwige vreugde. We gaan naar onze derde gedachte. Weerstand leert waarderen. Weerstand leert waarderen. Waarom is die weerstand zo normaal in het christelijke leven? Nou gemeente, het laat ons zien dat het geloof de moeite waard is. De moeite waard is. Omdat er moeite is, zie je dat het de moeite waard is. Stel je voor jongens dat iemand een telefoon koopt van, nou laat ik zeggen, 1000 euro. Nou denk je, 1000 euro, dat moet wel een mooie telefoon zijn. Of iemand koopt een schilderij van 10.000 euro. Je hebt hem nog niet gezien, maar je denkt, zo, 10.000 euro voor een schilderij, dat is niet het eerste beste schilderijtje. Dat moet een bijzonder schilderij zijn. Hoe weet je dat? Dat hoor je alleen al aan dat bedrag. Aan de investering. Dat moet wel waardevol zijn, want anders zou iemand dat er niet voor over hebben. Die bergbeklimmers, die weer en wind trotseren om die berg te beklimmen. Nou, dat uitzicht moet wel verschrikkelijk mooi zijn. Dat ze dat ervoor over hebben. Uit de moeite blijkt dat het de moeite waard is. Nou, dat geldt nu ook voor het christelijke geloof. Er zijn mensen in deze wereld die bereid zijn om te sterven. Te sterven voor het geloof in de Heer Jezus. Onvoorstelbaar. Dat moet wel de moeite waard zijn. Dat moet wel heel bijzonder zijn. Kinderen, ik zal jullie een verhaal vertellen. Het is een tijdje geleden al gebeurd in Rusland, toen er daar nog heftige vervolgingen waren. Er was een meneer, die heette Dimitri. Dimitri. En die was gevangen genomen. En die plaatste ze in een hele grote gevangenis, waar wel 1500 gevangenen zaten. Hoeveel van die 1500 gevangenen waren er christen? Eentje. Dimitri. Hij was de enige. Niemand anders van al die gevangenen daar geloofde in de Heer Jezus, maar hij wel. En wat deed hij? De eerste dag dat hij daar in de gevangenis zat, de allereerste dag, toen hij 's morgens wakker werd, stond hij op in zijn cel en hij ging staan. En hij stak zijn handen in zijn lucht en hij ging een lied zingen, hardop en luid, een lied over de Heer Jezus. Een loflied op zijn God. En al die mensen in die gevangenis die dachten, wat horen we nou? Er zat iemand te zingen. Ze lachten hem uit en ze bespotten hem. En ze gooiden van alles naar zijn hoofd, ze martelden hem, ook de gevangenen, ja. Maar de volgende dag, toen hij wakker werd, stond hij op in zijn cel. Hij stak zijn handen in zijn lucht en hij zong weer hetzelfde lied. Voor zijn Heere Jezus Christus. En de derde dag weer. En de vierde dag ook. En de vijfde dag ook. En het hele jaar, elke dag zong Dimitri zijn loflied. Kinderen, weet je hoe lang die dat deed? Niet 1 jaar, niet 2 jaar. 17 jaar. Zo lang zat hij in de gevangenis. En toen waren ze het zat. Toen zeiden ze, we gaan jou doden. We willen dit niet meer. Jij moet sterven, Dimitri. En ze namen hem mee en ze zetten hem daar neer. Op de binnenplaats van die grote gevangenis. En al die 1500 gevangenen konden het zien. En ze stonden klaar om hem daar te doden. Toen gebeurde er wat bijzonders. Wat gebeurde er? Opeens begonnen 1500 gevangenen een lied te zingen. Ze kenden het lied, ze hadden het elke dag gehoord. En ze zongen het looflied voor de Heer Jezus. De soldaten stonden daar, ze wisten niet wat ze moesten doen. Ze durfden hem niet meer te doden. Ze hebben hem vrijgelaten. Vrijgelaten. Die 1500 mensen daar, gevangenen. Die hadden in dat lied iets gehoord. Wat hoorden ze? Dat het geloof de moeite waard is. Dat het de moeite waard is. Weerstand leert waarderen. Gemeente, dat leren wij van de vervolgende kerk. Wat leren wij ervan? Wat voor geweldige rijkdom wij hebben. Wat voor grote zegeningen wij van God ontvangen. Zij, ja zij, maar wij ook. Want we hebben toch hetzelfde evangelie. Wij ontvangen toch dezelfde vrede met God. Wij ontvangen toch dezelfde vergeving. Wij krijgen dezelfde belofte van eeuwig leven. Wij krijgen dezelfde belofte van rust en vrede. In ons hart. Wij krijgen dezelfde belofte. Dat wij bevrijd worden. Van angst en dood. En dat is meer waard. Dan geld en macht en genot. Dus jongens. Je denkt misschien. Als ik die en die nieuwe telefoon heb. Ja, dat is het einde. Dan ben ik gelukkig. Of als ik nou verkering kreeg. Met dat jongen. Die jongen. Of dat meisje. Als ik nou zou kunnen trouwen met hem of met haar, dan heb ik het geluk gevonden. Als ik die studie kon doen en dat werk zou mogen gaan doen. Als ik later veel geld ontvang, veel geld verdien. Ja, maar kijk eens naar de vervolgde kerk. Er is nog veel meer te krijgen dan een fijne verkering, dan veel geld. Er is nog veel meer te krijgen. Jongens, wees niet te snel tevreden. Wees niet te snel tevreden. Kijk naar de leidende kerk. Dat is wat God belooft. Wat hij geven wil. Er is veel meer te verkrijgen dan wij vaak denken. Maar dan zeg ik er iets bij. Kijk eens naar vers 10. Zalig zijn die vervolgd worden. Dat gaat over mensen in het algemeen. Maar vers 11 zegt, zalig zijt gij, zalig ben jij, zalig bent u. Dan wordt het persoonlijk. Dus gemeente, de Heer Jezus die wil ons leren dat wij het evangelie gaan waarderen, belangrijk vinden, hoogachten. Hoe doet hij dat? Door weerstand te brengen in jouw leven. In mijn leven. In uw leven. De Heer Jezus stelt ons een vraag. Hoeveel is het jou waard? Hoeveel is het jou waard? Wat heb je ervoor over? God houdt geen uitverkoop. God houdt geen opruiming. Waar dezelfde gaven voor een habbekrats te krijgen zijn. Nee, God zegt, laat maar zien. Wat mag het jou kosten? Strijd om in te gaan. De geweldenaars nemen het met geweld. Mag het jou wat kosten om die zaligheid en die gaven te verkrijgen? Dat doet de Heer ook in ons leven. Hij wil het weten. Wat wij ervoor over hebben. En dan kom ik tenslotte terug bij die vraag die ik aan het begin gesteld heb, gemeente. Stel je nou voor hè, dat er hier vervolging komt. Stel je voor dat wij gemarteld zouden moeten worden. Zou ik stand houden? Zou u stand houden? Zou jij staande blijven? Moeilijke vraag. Zou ik getrouw zijn tot in de dood? Zou ik mijn leven over hebben? Voor het geloof in de Heer Jezus Christus. Ja, zegt iemand, ik weet dat niet. Ik weet dat niet. Dat kun je pas weten als het je overkomt. Nou gemeente, ik denk wel dat wij het kunnen weten. Hoe dan? Kijk niet alleen naar die grote vragen. Of wij dan in die uitzonderlijke situatie, in die extreme situatie staande blijven. Maar kijk naar je eigen leven. En denk een ogenblik na. Wat is een moment waar het voor mij spannend is? Waar ik het lastig vind om de naam van de Heer Jezus te belijden. Dat kan op school zijn. Dat kan in je familie zijn. Dat kan zijn als mensen jou mee proberen te krijgen in dingen waarvan je weet dat het niet goed is. Kleine dingen, ja, dat stelt niet zoveel voor vergeleken met die mensen die een geweer op de hoofd gericht krijgen. Maar kijk eens naar die kleine dingen. Kijk, als je daar niet in staande blijft, dan zul je dan ook niet staande blijven hoor. Wanneer het echt spannend wordt. Als je in kleine dingen bezwijkt, zul je in de grote zeker bezwijken. Maar als je in die kleine dingen, mag ik het zo noemen, die ons bezighouden, waar wij mee te maken hebben. Als je daar stand houdt, als je tegen die weerstand niet meegevoerd wordt, maar staande blijft. Dan zegt de Heer Jezus, ik zal voor je bidden dat je geloof niet ophoudt. En dan zal Hij niet ons geloof, maar dan zal de Heer Jezus ons staande houden, ook wanneer het ons zou treffen. En daarom gemeente, wij moeten ons niet laten weerhouden. Wij moeten ons niet onzeker laten maken door die grote vragen. Kan ik daar wel tegen als ik gemarteld word of als ik sterven moet? Kijk naar je eigen leven. Stel je de vraag. Morgen komt die weer. Die verleiding, die verzoeking, die aanvechting. Morgen komt die weer. De groepsdruk om mee te gaan en te doen. Die dingen waarvan je wel weet dat het niet goed is. Wie in het kleine getrouw is, zal ook het grote ontvangen. En dan zegt de Heer Jezus vandaag ook tegen ons. Ook tegen ons. Verblijd en verheugt u. Verblijd en verheugt u. Waarom? Want uw loon is groot in de hemelen. Amen. Psalm 73. Laten we daarvan zingen. 73 vers 12 en 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. u al mijn liefde waarde schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. En vers 13, wie heb ik nevens u omhoog? Laten we zingen vers 12 en 13 van Psalm 73. Laten we dan kunnen bidden. We danken u, Heere, dat wij zo in rust en vrede en vrijheid samen mochten komen. En tegelijkertijd, Heere, in het licht van wat wij hoorden, beseffen wij en beleiden wij dat het ook een nadeel kan zijn. Heere, als het bij ons zo is dat wij niet vrijmoedig uw naam belijden, Maar dat wij vanwege kritiek of weerstand dingen verzwijgen. Als wij niet voor u uitkomen. Als wij uw Heer Jezus verloochenen. Vergeef het ons. En geef dat wij aangespoord worden door het voorbeeld van de leidende kerk. En dat wij aangetrokken worden door hun vreugde en hun blijdschap. Heer, we bidden dat wij de woorden van u, o Heer Jezus, ter harte nemen. En dat wij mogen zien, niet alleen op wat er nu is, maar op het loon in de hemelen dat wacht. En geef dat wij bereid zijn om die investering te geven. Dat wij smaad en tegenstand zullen aanvaarden. En dat wij de naam van ons Heer Jezus Christus zullen belijden. Heere, we bidden u voor diegenen, wellicht ook in ons midden, die in hun hart geloof hebben, maar het nooit hebben uitgesproken. Die je vertrouwen stellen op de Heer Jezus, maar het nooit hebben beleden. Uit mensenvrees en uit angst voor wat er volgen gaat. We bidden u dat u het wegneemt en dat zij vrijmoedig zullen zeggen wat in hun hart is. Geef dat zij mogen leven en mogen beleiden volgens de regels van uw koninkrijk. En Heere, dan bidden we ook voor al die broeders en zusters van de vervolgde kerk. Die staande mogen blijven door uw kracht. Die ons laten zien wat voor waarde en een diepte zit in uw heilige evangelie. Die ons aansporen om net als zij de naam van Jezus Christus te belijden en het loflied op onze Heer Jezus Christus te zingen. Heer, houd door uw kracht uw volk ook daar in stand. We bidden dat ook daar waar mensen hun leven moeten geven, waar anderen in eenzaamheid en verdriet achterblijven, dat u nabij bent. En dat hun loon groot zal zijn in de hemelen. Heer, we bidden ook voor onze jonge mensen, dat zij niet meegezogen worden door wat de wereld biedt. Dat ze zich niet laten bedriegen met de schone schijn van hier en nu. Maar dat zij onder de indruk zullen zijn van wat gelovigen elders lijden. Opdat ook zij zullen zien wat voor waarde er ligt in uw evangelie en in onze Heer Jezus Christus. Heren, gebruik ook deze dienst daarvoor door de kracht van uw Heilige Geest. Wees ons zo nabij. Geef ons dat we vanmiddag opnieuw mogen samenkomen om opnieuw naar uw woord te horen. En ons te laten onderwijzen. We dragen elkaar zo aan u op. En Heere, geef dat dit woord voor velen van ons een woord op zijn tijd mag zijn. Wij bidden en danken u dit in Jezus' naam. Amen. Wij zingen op Psalm 37. Het tweede en derde vers. Tel op de Heer in alles uw betrouwen, betracht uw plicht. Bewoon het aardrijk, leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. En wat er volgt, versen 2 en 3 van Psalm 37. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.